Goedemorgen, kerk. Ik ben heel blij met de aanbidding, met de aanbiddingsdienst, want Juri heeft eigenlijk de helft van mijn preek al gegeven. Maar dat vind ik echt fantastisch, want dat is voor mij een bevestiging dat ik de juiste preek ga geven. Dat is de geest, hè. Ik ga spreken over de autoriteit van Jezus. Misschien kunnen we eens allemaal samen zeggen autoriteit. Nee, autoriteit is krachtig en zelfzeker. Nog eens, autoriteit. Dat is het. En ik ga spreken vanuit Matteüs 8, vers 5. En we zien Jezus daar met zijn discipelen naar Capernaum gaan en hij doet daar wonderen. Toen hij in Capernaum binnenging, kwam er een centurion naar hem toe, die hem om hulp smeekte. Heere, zei hij, mijn slaaf ligt thuis verlamd, op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurion, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand onder andermans gezag staan en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen soldaten zeg, ga, dan gaat hij. Als ik tegen ander zeg, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen degenen die hem volgden, ik verzeker u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. En dan ga ik een stuk overslaan, ga ik naar vers 13. En dan zegt hij tegen de centurion, ga naar huis zoals u het geloofd hebt. Zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas zijn slaaf. Dat vind ik een fantastisch stuk. En wat mij eigenlijk eerste opmerking, het eerste wat je ziet, is eigenlijk dat Jezus verbaasd is. Een keer dat we Jezus kunnen verbazen, moet je echt al iets groots doen. Maar wat de centurion doet, is gewoon geloof hebben en zijn autoriteit verstaan. En dat sprak echt tot mij, want ik versta ook autoriteit. Net zoals mensen in het leger of in de brandweer, ik ben ook bij de brandweer, die verstaan autoriteit, want wij staan ook onder autoriteit en wij hebben autoriteit. Als ik opgeroepen word door de brandweer, mijn pager bij, en dan ga ik naar de brandweer, doe ik mijn kledij aan, stap ik in de wagen. En dan gaan we naar een ongeval, een accident bijvoorbeeld op de R4, dat is de baan naar Gent. En dan zegt de sergeant tegen mij, jij, John, jij gaat het verkeer tegenhouden. En dan doe ik dit. Ik ga op het midden van de baan gaan staan en ik doe dit. En als er nu een auto afkomt tegen 100 km per uur, of er komt een vrachtwagen aan, die moeten stoppen. En daar ben ik zelf zeker in. En dan weet ik dat die gaan stoppen. Want ik heb bevoegdheid daar. Dat is die territoriale bevoegdheid waar Koos over sprak. Ik heb bevoegdheid in Zelzaten om auto's te doen stoppen. En die moeten dan naar mij luisteren. En wat we ook horen in dit vers is dat de centurion spreekt ook over de hiërarchische lijn. Dus ook bekend als een rangorde eigenlijk. Hij staat onder bevoegdheid, maar hij heeft ook bevoegdheid. Dus eigenlijk, wat is een hiërarchielijn? Is eigenlijk, toen ik brandweerman wilde worden, had ik interesse. Ben naar de brandweer gegaan. En dan heb ik de cursus gevolgd. Dan ben ik naar school gegaan. En toen ik naar school gegaan ben daar, dan was ik aspirant brandweerman. Toen ik geslaagd was voor mijn examens, was ik brandweerman. Als ik hogerop wil gaan, word ik korporaal. Als ik nog hogerop wil gaan, word ik sergeant. Dan eerste sergeant. Dan majoor. Dan daarna word ik onderluitenant, luitenant. Tot op het moment dat je eigenlijk kapitein kunt worden. En dat is het hoogste dat je kunt gaan. Behalve de koning. De koning van België, of de koning van Nederland in Nederland dan. Die heeft de hoogste bevoegdheid. Zowel bij de brandweer als bij de politie als bij het leger. En we zien autoriteit niet alleen in die disciplines natuurlijk. We zien ook autoriteit op het werk. We zien autoriteit bijvoorbeeld in gezinnen. En natuurlijk moet je daar niet voor studeren, voor daar hoger op te geraken. Dan moet je gewoon hard werken. Nu, als we in de vier evangelieën kijken naar het leven van Jezus, zien we eigenlijk ook dat Jezus ook die ladder beklimt. En dat zien we voor het eerst in Lucas 2, waar hij als 12-jarige jongen de tempel binnenging en hij was aan het luisteren naar de leraren en hij was er vragen aan het stellen, voor 3 dagen lang trouwens. En op het einde van Lucas 2 staat er nog: Jezus groeide verder op en in zijn wijsheid nam toe en hij kwam steeds meer in gunst bij God en mensen. En dat is eigenlijk de enigste uitleg die we zien van de 12-jarige Jezus tot 30 jaar. En onrechtstreeks, als we door de vier evangelieën doorlezen, zien we daar eigenlijk dat Jezus daar rabbi wil worden. En dan kun je aan mij vragen van: ja, maar John, een rabbi is toch gewoon een leraar. 18 jaar om leraar te worden is nu wel lang, hè? Ik ben blij dat je die vraag stelt. Want een rabbi, per definitie, ik heb het opgezocht, is een gezaghebbende leraar van de wet en aangesteld als geestelijke leider. En dan wil ik nog aan toevoegen dat 2000 jaar geleden kon je alleen maar rabbi zijn als je 30 geworden bent. Daarom horen we niks van Jezus eigenlijk tussen zijn 12 en zijn 30 jaar. Dus die was gewoon ijverig aan het studeren in de schriften. Ga je straks nog terugzien. En was geestelijk bezig met zijn vader. En eigenlijk, vanaf dat hij 30 geworden is, heeft hij eigenlijk zijn eerste stap gedaan. Eerste stap op die ladder. En daarna komen de 3 jaar waar hij heel snel stijgt. In Matthäus 3 laat hij hem dopen. En op het einde van het hoofdstuk staat er: er klonk een stem uit de hemel en zei: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Ik wil ook graag meedelen, want toen ik brandweerman geworden ben, toen ik officieel mijn diploma haalde heb en zo, werd ik in een peloton geplaatst, peloton A, het elite team, yes. En het elite team. En maar toen ik in dat peloton geplaatst word, was ik nog altijd het 5e wiel aan de wagen. Ik werd niet geaccepteerd, dus ik keerde hen altijd mij de rug toe. Dat vond ik in het begin echt raar. Tot op het moment dat we naar een oefening gingen, en we moesten een hele schuimopstelling doen, dus het is eigenlijk met verschillende kanonnen moesten we een hele plaats onder schuim zetten. En ik mocht een van die kanonnen dragen, en ik dacht, ja, zo, kanon dragen, schuim. En dan vroeg iemand aan mij: ah, zal ik eens overnemen? Ik zei: ja, is goed. En eigenlijk, die nam over, die loopt naar achteren en alle andere mensen kwamen naar mij toe. En ze spoten mij eigenlijk helemaal vol onder het schuim. En dan legden ze de kanonnen weg, hebben ze me allemaal gefeliciteerd en heb ik eigenlijk mijn doop gekregen in de brandweer. Echt. En dat was zo, ik vond dat zo fantastisch, omdat het is een principe van God en toch wordt toegepast in de wereld. Dan doet Jezus de volgende stap. In Lucas 4 gaat hij naar de woestijn om 40 dagen te vasten en op de proef gesteld worden door de duivel. Zo staat het in de Bijbel. En wat heel merkwaardig is in het hoofdstuk, is dat elke keer dat de duivel hem verleidt, heeft Jezus een antwoord direct uit de Bijbel. Elk antwoord komt uit het Oude Testament. En die heeft daar geen boek bij hem, hè? Die zegt dat gewoon uit zijn eigen. Dat is fantastisch, hè? Misschien even tussendoor. Volgende week is het Van de 9e tot de 15e, het altaar en vuurweek. En ik heb begrepen dat er wordt gevast. Dus met andere woorden, afzien is de boodschap. Je zal getest worden door de duivel. Als dat niet gebeurt, dan doe je iets verkeerd. Maar, hou je Bijbel bij jou, proclameer die teksten van hem. En wie dit volhoudt, staat er dan ook nog ook in Lucas 4, in vers 14. Dat Jezus terugkeerde, gesterkt door de Heilige Geest, terug naar Galilea. Dus wie dit volhoudt tussen 9 en 15 maart, zal gesterkt worden, zal gezegend worden. Dan gaat Jezus door, in datzelfde hoofdstuk gaat Jezus door in vers 31. Dan spreekt hij op de Sabbat, zoals wij op zondag spreken, spreekt hij op de Sabbat met een zekere autoriteit. Mensen waren echt verbaasd van zijn autoriteit. Dan verder in vers 38 geneest hij de zieken. En dan vanaf Lucas 5 heeft hij zijn eerste studenten of discipelen. En in het volgende hoofdstuk zijn ze eigenlijk compleet en zijn ze alle 12. We zien dat soms ook bij universiteiten, dat er docenten zijn die studenten onder zich hebben. Die ze echt opleiden. Dat is heel leuk om die geestelijke principes weer ook in de wereld te zien. Daarna in hoofdstuk 7 wekt hij de dood op. En dan in Matthäus 10 stuurt Jezus zijn discipelen uit, eigenlijk wat ik graag noem de praktijkles. En in zijn praktijkles geeft hij zijn autoriteit mee om onreine geesten uit te drijven en zieken te genezen. En hij gaat zo door tot op het moment dat hij eigenlijk geconfronteerd wordt door oudsten en schriftgeleerden in Marcus 11, het voorlezen. Dus dat is de confrontatie met hoogpriesters, schriftgeleerden en oudsten. Ze kwamen weer in Jeruzalem aan toen Jezus zich in de tempel ophield. Kwamen de hoogpriesters, de schriftgeleerden en oudsten van het volk naar hem toe en vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen? Jezus antwoordde, ik zal u een vraag stellen. Als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik handel. Doopt Johannes in de opdracht van de hemel of de opdracht van mensen? Antwoord mij. Ze overlegden met elkaar en zeiden, als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, wat dan? Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echt profeet. Dus ze zeiden tegen Jezus, we weten het niet. En Jezus zei tegen hen, dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Wat we hier eigenlijk zien is dat Jezus door zijn autoriteit wordt hij al geconfronteerd met andere mensen, met autoriteit. Eigenlijk zo een stel aasgieren die het hoofd in het hoofd hebben, want meer zijn het ook niet. En ze confronteren hem. Maar Jezus, die is zelfzeker. En hij geeft eigenlijk, door een simpele vraag te stellen, snoert hij ze de mond. En dan zien we verder in de Bijbel dat zo voortgaat. Nog mensen die hem confronteren. En nog vragen stellen en nog proberen testen en te doen. En daarna, eigenlijk is dat zo een beetje een geest in de wereld, die we zien in de wereldgeschiedenis ook, dat goede mensen met autoriteit moeten altijd neergehaald worden. En dat zien we bijvoorbeeld bij Martin Luther King, die had een zekere autoriteit en die wou gelijkheid voor iedereen, maar waar mensen het niet konden verdragen, ze hebben hem vermoord. Dan kun je bijvoorbeeld zien bij bij de Franse vrouw, Jeanne d'Arc, werd ook vermoord, ook door hoogpriesters trouwens. John F. Kennedy werd ook vermoord. En misschien wat dichter bij huis, Pim Fortuyn. Maar een grapje trouwens, hè? Je mag lachen. En Jezus die moest er ook aan geloven. Maar het enigste verschil is dat toen ze Jezus aan dat kruis hangen hebben en in het graf gegaan is, is die weer opgestaan. Ik dacht dat dat hier een bewegelijke kerk was. Jezus is opgestaan. Iemand? Ah, oké. En door die opstandingskracht gaat hij naar de berg in Galilea en geeft hij nog een laatste les aan zijn discipelen. De bekende Matthäus 28. Ik ga het lezen vanaf vers 18. Jezus kwam op hen toe en zei: mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik kan het nog een keer herhalen. Jezus bevestigt dat hij alle autoriteit in de hemel en op aarde heeft. De autoriteit van een koning. Ik heb drie vragen voor jullie. Hebben jullie Jezus bekend met jullie hart en met jullie mond? Zijn jullie gered? Zijn jullie gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Dan hebben jullie je oude kleren afgelegd en hebben je zijn kleren aangedaan. Ik moet naar de kazerne lopen om mijn brandweerkledij aan te doen en tonen dat ik brandweerman ben. Maar zijn kledij, die draag ik zelfs als ik in mijn bed kruip. 24 op 7. En dan wil ik nog een laatste vraag. Lopen jullie in zijn voetstappen? Want dan lopen jullie onder de autoriteit en het gezag en de macht van Jezus, van de koning, de hoogste autoriteit. Ik wil graag bidden en ik wil dat ook proclameren. En ik ga vragen aan Kors om naar voren te komen, omdat hij gezag heeft in deze dienst. En jullie mogen recht staan om te proclameren, dat is leuker. Vader in de hemel, Heer, ik wil u danken, Heer, dat wij u mogen kennen. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heer, dat u ons zo hebt lief gehad, Heer. Dat u uw eigen zoon hebt gegeven. Heer, dat hij die weg voor ons heeft afgelegd. Dat hij die weg heeft afgelegd voor ons, zodat wij onder zijn autoriteit kunnen staan. De autoriteit van een koning. En Heer, ik wil dit proclameren. En jullie mogen mij nazeggen. Ik heb autoriteit door Jezus Christus op mijn werk. Ik heb autoriteit door Jezus Christus in mijn stad. Ik heb autoriteit door Jezus Christus bij mijn vrienden. Ik heb autoriteit door Jezus Christus in mijn familie. En waar die autoriteit is, moet duisternis wijken. En waar die autoriteit is, moet de zieke genezen. En dat geloof ik in Jezus naam. Amen.
Ja, wie heeft er moeite met autoriteit? Wie heeft er moeite gehad met autoriteit? Dus het is weg. Wauw. Ja. Ik vond... John zei, ik wilde bij de brandweer. En toen ben ik gaan solliciteren. Autoriteit en gedelegeerde autoriteit is essentieel. Als je niet onder een ander zijn autoriteit kunt werken, kun je in het koninkrijk van God niks. Dat kan je wel in je fantasie verzinnen, maar het gaat niet werken. Waaraan herken je de boom? Aan de vrucht. Dus kijk naar de vrucht en je weet wat de boom is. Kijk naar het leven van mensen en je ziet of ze problemen hebben met autoriteit. Velen wel, ja. Ja, wij kunnen er wat van, hè? Wij komen uit Rotterdam. En jij bent ook iemand die problemen heeft gehad met autoriteit. Ja. 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 En vooral als je door autoriteit beschadigd bent, door je vader, je moeder of op je werk of weet ik wat, dan hebben we daar een probleem mee. Maar weet je wat wel leuke bij God is? Die trekt zich er niks van aan. Dat hebben we net van Arjan geleerd van de week. Je mag gaan zitten. Notetisch pastoraat. Die zeggen niet van, hoe was je verleden? Dan ga ik overal rekening met jou houden. Dat doet hij niet. Heb jij problemen mee gehad met de autoriteit? Trek die nieuwe jas aan en je ziet hem niet meer. Grappig, hè? 12 discipelen. Speciaal uitgekozen jongens. Die werden uitgestuurd. Heb gezag over de ziekte. Ja, maar Jezus, ik heb wat problemen met autoriteit. Pardon? Nee, die had ze speciaal uitgekozen. Dat waren sterke jongens. En jij zit ook bij de brandweer. Ja, dat was een goede preek, hè? Ja. Ongewel. Dat spreekt over autoriteit. Maar weet je, als je je niet kan voegen, want God geeft een visie. God geeft zijn woord. En gisteren waren we nog eventjes terug in de Leg in Amsterdam. En nog even een reunietje van afgelopen zomer. Ik zei, nou, weet je wel, ik vond wel een interessante 2 weken daar in Roemenië. Ik zeg, want eigenlijk met die kinderen heb ik geen problemen gehad. Maar het was een prima 2 weken voor de ouderen. Degene die de leiding hadden. Ik zeg, als je een therapeutisch weekje wil, ga 2 weken mee naar Roemenië. We hebben een keer een kamp gedaan, was jij ook bij, dacht ik. Ook een kinderkamp. Ik denk, nou, er is iets met die kinderkampen. Dan zegt God, doe een kinderkamp. Ik denk, oh, wat leuk. Weet je wel? De tweede dag komt er dan iemand. Ja, volgens mij heb ik hier niks te zoeken. Volgens mij moet ik naar huis toe. De leiding, hè. Deze afgelopen 2 weken, die 2 weken in Roemenië, was er maar 1 probleem en dat was de leiding. En ik had daar, er was een hele aardige vrouw, die heeft haar leven toegewijd aan die Roma-kinderen daar. En wat ik zei, oké, je kunt alleen autoriteit uitoefenen als je je voegt onder iemand. En ik heb tegen Beryl toen gezegd, die zei, wil je mee? Ik zeg, ja, voor mij geen probleem. Ik heb 1 probleem, dat ik te veel kind met de kinderen ben. Dan mag je me ook corrigeren. Ik zeg, maar God heeft in mijn hart gesproken dat ik deze 2 weken jou ga dienen. En wat dien ik dan in Beryl? Dat ik dien het woord van God in haar. Hij heeft tot Beryl gesproken. Ik doe iets met kinderen in jouw leven. En jij gaat ze bij mij brengen. En jij doet iets in Roemenië. En dan ga je iets voor de armen doen en voor de kinderen daar. Dat is zijn woord in haar. En dat dien ik. En als zij zegt, Cors, ga propjes oprapen of ga bij die Roma's daar dat doen. Yes, sir. Waarom? Ik dien niet die vrouw, maar ik dien het woord in die vrouw. En als je dat niet snapt en je kunt dat niet, probleem. Echt een probleem. En daar zit het. En ik heb er ook lang mee geworsteld. Maar Jezus zegt, als jij niet met geld om kan gaan, als jij niet met het goed van een andere om kan gaan, als jij niet kan dienen onder een andere, zul je nooit die autoriteit, die exousia, in je eigen leven zien functioneren. Gebeurt niet. Want dat is een principe, een geestelijk principe van God. En God zegt niet, even mijn principe opzij. Hij geeft wel eens dingen, of zegt wel eens dingen, buiten het boekje bijna. En dat is de enige plaats waarvan ik dacht, nou is Jezus aan het zondigen. Wie weet waar dat staat. Dan doet hij eigenlijk iets wat hij niet mag doen. Want er komt een vrouw bij hem en die zegt, mijn dochtertje is deerlijk bezeten. Ernstig, die is echt bezeten. Wilt u voor haar bidden? Waar woon je? In Samaria. Nee, daar bid ik niet voor, zegt hij. Oh, waarom niet? Discrimineert Jezus? Ja hoor. Ja, waar kom je vandaan? Suriname? Nee, bid ik niet voor. Waarom niet? Hij zegt, ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ik mag niet voor die anderen bidden. Ja, maar God is liefde, dus dan stap je gewoon over die grens heen. En je doet gewoon wat jou in je hart hebt van God is liefde. En het voelt goed en die mensen zijn zielig, dus je doet wat. Ga je mooi de mist in. Maar ik denk dat hij eerst overlegd heeft met zijn vader. Want die vrouw die komt dan, die zegt, ja, dat is wel waar. Hè. Dan heb je dat hele verhaal van de honden en het brood en de kruimeltjes die van de tafel vallen. En dan hoor je hem als het ware even met zijn vader spreken. Vader, dit is toch wel een bijzonder geval, hè? Ik bedoel, deze vrouw die heeft toch een partij geloof. Dat kom je toch niet tegen, vader? Oké, zoon, doe het maar. Maar hij zegt in het begin, ik bid niet voor je, want ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Als jij gestuurd bent voor zeilzaten en hij gaat enthousiast in Parijs iets doen, wordt niks. Want je opdracht is zeilzaten. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja, ik droom over de hele wereld en dan ga ik misschien dat. Wat een onzin. Als jij geroepen bent voor de Turkse gemeenschap in Terneuzen, moet je dat doen. En als je gaat fantaseren, heel mooi, maar er komt niets van terecht. Daar ga ik nog een kort woord over geven. Dan beginnen we bij Genesis. Genesis 4. Dat is één, die heb ik heel goed onthouden. Toen die man hier sprak, die zei, je moet lezen wat er staat. En niet alleen wat je leuk vindt. Je moet lezen wat er staat. Kain en Abel. Genesis 4, vers 3. En het gebeurde na een verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. De Heer nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kain boos. Hij ontstak in grote woede en liet zijn hoofd zakken. Die zie je wel meer op je werk, hè? Hij liet zijn hoofd zakken. En de Heer zei tegen Kain, waarom ben je boos geworden? Waarom ben je in woede ontstoken? En waarom heb je je hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet, uw hoofd op kunt heffen? Maar als u het niet goed doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Romeinen 12, vers 1. Daar gaat het ook over een offer. Ik lees hem eerst uit de NBG. Of ik lees hem in drie vertalingen, laat ik het zo maar doen. Eerst gewoon onze standaard versie. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en wel voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. NBG vind ik zelf mooier. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is je redelijke eredienst. In een andere vertaling staat zo, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen bij de brandweer. Want dat is uw ware eredienst. Dat is de echte brandweer. Als je hier komt, doe je volledig mee of niet. Ja, ik doe af en toe mee. Ja, soms heb ik zin. En dan gaat die pacer hier. Ja, ik lig net lekker te slapen. Dat is niet leuk. Ik had vrijdag op zaterdag nog dienst. Meestal heb ik mazzel, kan ik wel aardig slapen. Maar ik heb maar drie kwartier die hele nacht geslapen. En dan lig je net even te slapen. Gaat dat ding weer, weet je wel. Ja, je moet daar en daar, of er zit er eentje met een sneetje, die een beetje gevochten met elkaar, moeilijk doen. Ja, ik denk, okay, ja, ben net in het diepst van mijn slaap even, weet je wel. Leg maar even de horen erop. Ik ga zo wel. Ja. Ben je in slaap gevallen, Kors? Ja. Maar ik heb me aangemeld als huisarts. Ik kan niet zeggen van, ja, ik heb even geen zin. Bekijk het maar. Dat kan jij ook niet. Midden in de nacht, of het nou leuk is of niet. Maar het is altijd leuk. Want we reden in de nacht reden we langs de zeedijk. En er was ineens een prachtige oeh die boven onze auto opvloog zo. Dus ik denk, yes, God, weer een prachtig stukje natuur. Daar midden in de nacht zien al die anderen niet. Die liggen lekker te morren. Dank u wel, weet je wel. Dus altijd genade in de strijd. Ja. God roept jullie op tot jullie lichamen, zegt Paulus. Waarom? En waarom heeft God nu geen interesse in het offer van Kaïn en wel van Abel? Dat is wel eens iets goed om je af te vragen. Wie heeft zich dat wel eens afgevraagd? Ja, dan krijg je allemaal mooie theorieën, want de een die bracht een lammetje en de ander dat was dan bloed en dat wees dan daarop. Bah, mag van mij hoor. Het heeft nooit bij mij geklikt. Wijst God mensen af? Wijst God mensen af? Kan die mensen afwijzen, zodat ze echt boos worden? Zoals Kaïn. Nee, Kaïn heeft een probleem. Wijst die mensen af? Nooit. Wat kan die wel afwijzen? Jouw offer. Hij wijst nooit iemand af. Want hij heeft jou zelf gemaakt. Waarom zou hij je afwijzen? God accepteert je voor wie je bent. Of je nou een stotteraar bent, groot, klein, hoogbegaafd, laagbegaafd, maakt niet uit. God houdt van je en accepteert je. Maar hij accepteert niet altijd jouw offer. En misschien moet je je wel eens afvragen. Aan de vruchten herkent men de geest. En iedereen wil heel graag bidden en genezingen zien. Als jij dat niet ziet in je leven, kan je wel eens afvragen of jouw offer welgevallig is aan God. Kaïns offer was niet welgevallig. Het offer wat jij brengt, kan die afwijzen. Ja, maar het is toch goed bedoeld? Ja, ik ken weinig mensen die dingen heel slecht bedoelen. Er zijn er wel een aantal op deze aarde. Maar de meeste christenen bedoelen het heel goed en toch kan die je offer afwijzen. Waarom? God stelt eisen aan jouw offer. Hij zegt dat jij jouw lichaam, moet geven als een God welgevallig offer. Wat is welgevallig offer voor God? Het moet heilig zijn. Staat allemaal in het Oude Testament, kun je het lezen. Als jij iets geeft aan God, moet het heilig zijn en het moet volkomen zijn. Er mag niks aan mankeren, je moet het helemaal geven. Welk offer werd niet geaccepteerd in de Bijbel? Daar komt hij hoor, een hele enge. Nieuw Testament. Kwam iemand, precies, Ananias en Safira, hun offer. Kijk eens hoeveel we gegeven hebben. Groot offer, hè? En God zei, pam, dood. Weet je wel, in de Korinthebrief, daar staat dat een man met de vrouw van zijn moeder naar bed ging. Ja, zijn schoonmoeder dan in elk geval. Die leefde met de vrouw van zijn vader. Oh. Oké. Okay. Ja, met de vrouw van zijn vader. Zo was het. Nou, in elk geval, het was een redelijk incestueus zootje daar. Vielen die mensen dood neer? Moesten die voor de gemeente komen en nou gaan we bidden en nou gaat de zonde eruit. Pang! En dood, hè? Wie viel wel dood neer? Omdat die sjoemelde met geld. Dat offer werd niet geaccepteerd en werd zelfs bestraft. Hij accepteerde het absoluut niet, God. Die mensen vielen dood neer. Dat is de enige keer dat mensen dood neervallen vanwege geld. Dan zeggen ze, ja Cor, je hebt het vaak over geld. Ja, waarom? Jouw leven komt tot zijn doel en tot zijn expressie. En de kracht van de Heilige Geest gaat door jou heen werken, door jouw lichaam heen. Dat is jouw lichaam, dat zijn deze handen, dat zijn deze oren, dat zijn deze voeten. Dat gaat daar doorheen werken wanneer jij jouw lichaam gegeven hebt als een Gode welgevallig offer. Ik zal het Oude Testament eens aantonen. Maleachi, de eerste hoofdstuk. Want wanneer gij een blind dier ten offer brengt, is dat niet erg. Wanneer jij een kreupel of ziek dier brengt, is dat niet erg. Bied dat eens aan de landvoogd. Zal hij welgevallen aan u hebben of u goedgunstig gezind zijn, zegt de Heere, de Heerscharen, zegt God. Hè? Vervloekt is ook de bedrieger die in zijn kudde een mannelijk dier heeft en die dat wel belooft, maar de Heere toch een ondeugdelijk dier ten offer brengt. Want een groot koning ben ik, zegt de Heere, de Heerscharen, en mijn naam is geducht onder de volken. Je mocht geen onvolkomen dier brengen. Psalm 4 vers 5, brengt offers naar de eis. Brengt offers naar de eis. Welke eis is dat dan? Nou, dan zie je het probleem al bij Kain komen. Kain heeft een hartsprobleem. Kain heeft een probleem in zijn hart. Niet helemaal. Een beetje. Als ik 50% aan God is, dan moet hij al blij zijn. Hallo, 50%. Dan mag hij toch wel blij zijn, hè? Normaal was ik gewend 0 te geven. Nu geef ik 10% van mijn leven. En emotioneel, een dienstjongen, orgeltje erbij. Kom tot Jezus, geef je helemaal. Ik ben naar voren geweest, huilen hier, liggen op de grond. Ja, dat gaat meestal in een emotioneel moment. Maar God kijkt uiteindelijk naar de vrucht van je dingen. Die kijkt hoe jij thuis bent, of je het werkelijk gaat doen. God vroeg aan mij bedragen, nou daar word je niet goed van. Een van mijn kinderen, daar vroeg God een half jaar salaris. Die zei, dat vind ik niet leuk om te geven. Hij was tenminste eerlijk naar God. Ja, dat vind ik niet leuk. Ik heb al half jaar voor gewerkt. En u komt even zeggen, ik wil graag dat bedrag. En hoe moet dat dan? En dat had ik gespaard. Misschien, ik weet helemaal niet wat u ervoor wilde kopen. Een brommer of zo, weet ik. Maar God zei, als je dat niet kan, wat heb ik aan jou? Hij zegt, ja, ik wil het wel geven, maar dan met mijn hele hart en vol vreugde. Ik moet kunnen juichen, ik moet kunnen zeggen, yes, yes, het is in mijn hart, weet je wel. Nu kan ik het met volle vreugde geven, alsjeblieft, heerlijk, ik ben er vanaf. En dat is gebeurd. Dames en heren, oké, jij zal nooit een probleem hebben met mijn geld, jou kan ik vertrouwen. Ik kan je een miljoen geven en dan zeg ik de volgende dag, kun je het weer teruggeven. Ja, prima, heer. Als je dat niet kan, is echt een probleem, hoor. Je moet de offers naar de eis brengen en dat is dat het volledig is. Gaaf is dat het geheiligd is. Want een offer moet op het altaar, dat wil zeggen je hebt een altaar. En Jezus zegt, alles wat je op het altaar brengt is geheiligd. Mijn beslissingen in het leven, met wie je verkering wil, waar je mee wilt trouwen, welk huis je gaat kopen, welke auto je gaat kopen, breng het op het altaar. Maar een altaar is zo, dan breng je het aan God en dan zeg je, nou God, u kunt het nemen en u kunt het weer teruggeven. Het is aan u. Het is volkomen. Ik geef mijzelf volkomen aan u. Ja, en soms neemt God het. En soms zegt hij, nee hoor, Cor, je mag het weer houden. Maar dat is aan hem. Dat zijn de offers naar de eis. Psalm 4 vers 5. Er is een eis aan dat offer. Welke offers keurt hij nog meer af? Ja, we moeten toch wel iets over offers weten, mensen. Kom op. Welk offer keurt hij nog meer af? Jezus zegt het heel duidelijk. Nee, dan moet ik niet dat offer. Heel lief bedoeld, maar ik moet het niet. Ja, maar ik bedoel het met mijn hele hart en ik bedoel het zo goed. Moet het niet, zegt hij. Welk offer? Als je een offer brengt, zegt hij, en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, ga dan eerst terug, verzoen je met hem en kom dan het offer brengen. Heer, ik geef me aan u volkomen, maar ik heb flinke ruzie, maar niet bij waar hij bij is. Geef me helemaal aan u, o Heer. En jij gaat onder die broeder dienen. Even nu niet meer, Heer. Wie kent dat? Ik wel. Ik heb ermee geworsteld. Wie heeft hier altijd ook het gouden idee, weet je wel? Je ziet van alles gebeuren in de kerk. Nou, als ik het mocht. Niemand? Ja, daarom zijn er geen leiders. Als je een leider bent, heb je altijd een eigen briljant idee. Wat veel beter is dan de leider die er is. Wist je dat? Dan heb je echt een briljant idee, een gouden idee, weet je wel. Waarom doen ze het nou niet zo? Als ik het zou doen, dan ga je dat toch nooit zo doen? Als je een leider bent, heb jij eigen ideeën. Dan heb jij, ik zou het zo doen. Dat is heel gezond, wist je dat? Dat is heel gezond om een eigen idee te hebben. Om iets van binnen te hebben, yes, ik zou het zo doen. Met John, heb jij eigen ideeën over deze dienst? Ja, hè? Je zou het niet doen als ik doe, hè? Nee, precies. Daarom kunnen wij door één deur. Waarom? Hij heeft die eigen ideeën. Ik zou het nooit zo doen als Corse doet. Ik doe dat anders. Dat is identiteit. Dat is kracht. Als je het op de verkeerde manier naar buiten brengt, dan gaat er wel een boel mis. Als John hier het podium op kon storpen en zegt, Corse, even weg. Op mijn rust de zalving. Ik ga het hier even overnemen. Als jullie naar mij luisteren, dan komt alles hier goed. Dan gaat het niet goed met hem. Zo werkt dat. Maar je mag je eigen ideeën hebben. Als jij een kerel bent, een vrouw van God, dan heb je identiteit. Heb je eigen ideeën. En weet je, die moet je dus als een offer brengen naar God. Volkomen, zeg nou. Al gaat mijn hele idee in mijn hele leven niet door. Swa. Het is aan u. Leef je in onmin met iemand, kom niet naar voren. Maak het eerst in orde en laat dan voor je bidden. Dan heb je veel meer kans dat je genezen wordt. Wist je dat? Een offer naar de eis. Dus God stelt twee voorwaarden aan jouw offer. Het moet heilig zijn. En het moet helemaal voor hem zijn. Er staat zelfs in de Bijbel wat niet helemaal gaaf is en helemaal. Welkom, Jacqueline. Ja, vele laatste zullen de eerste zijn. Dus je bent straks de eerste voor wie ik ga bidden. Waar was ik? Twee vereisten aan het offer. Het moet hem welgevallig zijn. Het moet heilig zijn. Het moet helemaal voor hem zijn. Er staat zelfs in de Bijbel, als dat niet zo is, is het walgelijk voor hem. Ik bedoel het nou zo goed. Ik ben zo lief van binnen. Niemand weet hoe aardig ik ben van binnen. En dan kom ik bij God. En dan vindt hij het walgelijk. Nou, ik ga weg bij hem. Prima, dat is jouw beslissing, zegt God. Maar hij is van voor de tijd, in de tijd en na de tijd. Hij heeft helemaal geen last van tijd. Hij is altijd. Ik ben die ik ben. Hij is geweest en hij zal komen. En hij zal zijn tot in alle eeuwigheid. Dacht je dat hij veranderde onder jouw tranen? Of omdat je zielig doet? Helemaal niets. God is God en hij heeft zijn principes. En jij kunt je voegen naar zijn principes. Of niet, dat is jouw keus. Nou, daar hou ik van. Want God is stabiel. Bij God hoor je nooit de ene dag dit en de andere dag dat. Als jij de stem van God meent te horen en de ene keer dag zegt hij dat en de andere dag zegt hij dat. Kobe, die hadden we toen, Atje, weet je nog? Atje in de Jews voor Christ. Atje hoorde de stem van God ook. Ja, ik geloof dat God nu gezegd heeft dat dat mijn vrouw wordt of mijn vriendin wordt. Een week later, God was toch even niet, ging even niet goed, maar ja, in ieder geval wat er precies is weet ik niet. Maar nu weet ik het zeker dat God gezegd heeft dat Els mijn vrouw zal worden. Oké, dan gaat daar verkeering mee. 3 of 4 weken later. Ja, ik weet het niet hoor, maar ik heb nog eens gebeden. Maar Els is het toch niet, zegt God. Ken je ook die mensen? Dan hebben ze iets en dan hebben ze de volgende week ineens een nieuw seizoen. Nou, een seizoen, ik weet niet. Ik heb het helemaal gehad met al die seizoenen. Weet je, de seizoenen zijn er wel. Dat geloof ik wel. Een nieuwe periode in je leven kan best. Maar als dat flip-flopt, nou, dat is helemaal niet God. Dat is echt niks hoor. Dat is gewoon je eigen emotie en je eigen gedachten. Dat zijn niet Gods gedachten. Want hij verandert niet. Hij verandert niet. Hij is stabiel. En dat vind ik nou het mooie van God. Ik kan op hem vertrouwen. Waarom? Ik spring wel eens mijn gedachten. We gaan met vakantie naartoe, papa. Daar naartoe. Ja, toch maar niet. Weet je wel. We gaan met vakantie naar Syrië. Zeg God. Nee, ik heb het verkeerd verstaan. Emotioneel moment. Leeg je portemonnee helemaal vandaag in het offer. Oeh, ik geloof dat ik het niet goed hoor. Ja, zo ga je nooit Gods stem verstaan, hè. Dat wordt er niet, mensen. Dat is echt lachen. Maar het is een leerproces, hè. Je moet het leren. Maar hij verandert niet. Daarom kan ik op hem bouwen. Hij is mijn vaste grond. Zijn beloften veranderen niet. Zijn principes veranderen niet. Hij heeft nog altijd hetzelfde principe. Als je niet met het goed van de ander om kan gaan, wie zal jou het onze geven? Dat wil zeggen de mensen. Loop ik achter daar vorige week? Loopjes tussen. Nou, Paulien die heeft deze week de zaal schoongemaakt. 2 keer zo lang bezig geweest. Allemaal ingetrapte snoepjes. Daar liggen servetten. Iemand staat hier te janken. Krijgt een zakdoekje aangeboden. Gooi me onder de stoel. Iedereen loopt er langs. Raapt het niet op. Dacht je dat het ooit wat wordt in het koninkrijk met jou? Nee. Daar kijk ik naar. Ik kijk naar mensen. Ik zag daar een prop liggen. Ik dacht eens kijken wie me op gaat rapen. Niemand dus. Dus dat is niet jouw kerk nog. Het is niet jouw huis. Hè? Ik heb het niet gezien. Oh, een bril. Je hebt een nieuwe bril nodig. Oké, ja, kan ook. Maar dat zijn principes, mensen. Dat zijn heel eenvoudige principes. Heel eenvoudige dingetjes. Daar kijkt God naar. Want wij hebben emoties. Ik heb al de haren op je hoofd geteld. Geweldig, hè? God kijkt vandaar die kleine dingetjes in jouw leven. Hij weet het allemaal, precies waar je verdriet zit en zo, waar die dingetjes zitten. Maar hij ziet het ook als je dat propje niet opraapt. Dat ziet hij ook, hè? Maar dat willen wij even niet weten. Maar dat andere, dat is zo, wauw, hij kent mij helemaal. En dat andere, ja, dat vind ik niet leuk. Ja, dat doe ik niet. En daar zit het in. Ja. Als je krijgt nooit de autoriteit als je dat niet opraapt. Gek, hè? En jij weet het in je hart. Op het moment dat je kijkt, hoor je de Heilige Geest spreken, raap op. Dat hoor je maar een fractie van een seconde, hè? Want God is niet van, raap op! Dat doet hij niet. Hij is een hele zachte stem van de Heilige Geest. Hè? De Heilige Geest is als een duif. Dat wil zeggen, pop, dan gaat hij al weg. Dus als je even boos doet, nee, dan is de Heilige Geest al weg. Dat is een heel zachte stem van binnen die zegt, raap dat eens op. Als je op het toilet bent, waarom laat jij die rotzooi daar liggen? Waarom, ja, maar ziet misschien urine aan. Oh, nou. Ja, Jezus was de voeten van de discipelen. Die kwamen van buiten, weet je wel. Toen had je geen auto's in die tijd. Ook geen tuk-tuks in Jeruzalem. Wat had je wel? Ezels, geiten. Nou, die gingen allemaal naar het toilet, die ezels en die geiten. Nee, die kakten overal op straat. En dan liepen ze dan met de sandalen zo door, weet je wel. Dat kwam een beetje tussen tenen. Zie je al die poep zo tussen die tenen? Ja, nee, dat is serieus. Weet je, daarom vind ik televisie en films. Ik kijk er wel naar. Maar ik zat gisteren ook nog even te kijken. Ik denk, ik zit gewoon naar platte pixeltjes te kijken. Ik zit gewoon naar puntjes te kijken die gekleurd zijn. En dat doet nog een emotie bij mij opraaien ook. Wat raar eigenlijk. Weet je, dan zie je die romantische middeleeuwse filmen. Weet je, 100 jaar geleden stonk het overal. Want je had geen auto's, allemaal paarden. Wie komt er nog uit de tijd dat de melkboer per paard langskwam? Bij ons thuis wel, ja. Ja. En dan stonk het, hè. Overal lag die paardenpoep op laag. En er waren er al veel auto's toen ik klein was. En daarvoor waren er geen auto's, alleen maar paarden. Paarden en ezels. Hoe denk je dat die straten roken? Hoe denk je dat die mensen naar de wc gingen? Dacht je dat ze een kont afveegden? Dacht je dat er wc-papier was in de middeleeuwen? Je wil niet weten hoe dat rook. En wij zien dan zo'n vrouwtje, weet je wel, met van dat lange haar. Een lariekoek toch eigenlijk? Ik zit gewoon naar een plat ding te kijken. Stipjes. En vind ik nog mooi ook. Wij hebben het er donderdag over gehad. Bedenk de dingen die in de hemel zijn, niet die op de aarde zijn. Ik denk, ja, ik zit toch weer naar dat platte, rare ding te kijken. Dat is heel raar, hè? Als je daar gaat denken, dat is gewoon een plat ding. Dan kan je ineens niet meer genieten. Goed zo, zegt God. Hij wil offers naar de ijs. We gaan eindigen. Misschien heb je maar weinig kracht of een geringe mate van zegening, omdat je maar een kleine maat van offering en heiliging hebt. Als je echt de wonderbaar werkende kracht van Jezus door je leven heen wil zien werken, dan zul je je lichaam als een levend en welgevallig offer moeten presenteren. Je moet het aanbieden. Je moet naar de brandweer en je gaat het aanbieden. Je gaat naar Jezus en je biedt je lichaam aan. Dat is je geld, dat is je tijd. Dat is heel jouw leven. Dat bied jij aan. En het moet welgevallig zijn en het moet heilig zijn. Anders is het alleen een emotioneel moment. Daar heb je zelf iets aan, maar God heeft er weinig aan. Hij heeft weinig aan emoties. Je leest ook niet zoveel over emoties in de Bijbel, maar je leest over mensen die beslissingen nemen. Mensen die iets doen. Mensen die hun leven inzetten. Daar lees ik over. Maar ik lees er niet zoveel over. Enkele keer, Petrus kwam onder tranen tot berouw. Enkele keer lees je dat. Maar God zegt, nou ja, als er geen tranen zijn, dan is het niet echt hoor. Flink huilen, dan is het echt. Dat is niet zo. Dat kun je in de hele Bijbel niet vinden. God houdt van mannen en vrouwen die beslissingen nemen. Oké, genoeg is genoeg in mijn leven. En nou ga ik ermee stoppen. Nou ga ik dat doen. Nu geef ik mijn leven. Nu wijd ik me echt toe. Heren, voortaan zal ik propjes oprapen in de kerk. Geheid dat je ogen geopend worden. Echt waar. Echt waar. Ik ben een kleertje, maar mag niet zeggen. Maar zo is het, weet je wel. Zo is het. God let op de kleinste details in je leven. Wat je zegt. Hoe je op je werk met mensen omgaat. Wat jij ziet, wat je doet. Daar kijkt hij naar. Dan zegt hij, getrouwe slaaf, kom maar. Ik geef jou, exousia, ik geef jou die autoriteit. Ga heen, genees de zieken. Vind je trouwens niet de prachtige autoriteit van Jezus? Die man die zegt, mijn slaaf is ziek. Ik kom om hem te genezen, zegt hij. Wat zeggen wij? Ik zal eens langskomen om te bidden. En daarmee bedoelen we, we hopen dat hij misschien iets doet. Het kan nooit kwaad. De autoriteit van Jezus, hè? Ongelooflijk. De man komt naartoe en zegt, meester, mijn slaaf is ziek. Ik ga mee en ik zal hem genezen. Dan heb je geloof. Jezus had geloof. Heb jij dat? Ik kom mee en ik zal voor hem bidden en hij zal genezen. Dat is autoriteit. Misschien heeft het iets te maken met het offer van je leven. Denk er eens over na, over je, of jouw leven echt wel gegeven is als een heilig offer. Jouw lichaam, zegt Paulus, als een goden welgevallig offer. Helemaal. Helemaal, alles. Wat u ook zegt. Ga verder hoor. Maar het is zo'n bevrijding, joh. Het is zo'n bevrijding om echt je hele leven te geven. Weet je, je moet weten wie je aan wie je leven geeft. Ik heb ontdekt dat hij volmaakt is en goed. Een paar weken geleden zat ik in mijn auto en het was zo mooi. Weet je. Ik zat te zingen, ik ben een slaaf van Jezus. Zei iemand, ja, maar je bent geen slaaf, je bent. Hè, ik noem je niet meer mijn slaven, maar mijn vrienden. Nee, ik ben een vrijwillige slaaf van Jezus, wel waar. Zo staat het, de doulos. Daar kan je van alles omheen verzinnen, maar het is gewoon een vrijwillige slaaf. Ik bied mij volledig aan. Heer, waar we naartoe gaan, dat zien we wel. Waar we geld naartoe gaat, zien we wel. Wat voor auto ik zal rijden, zien we wel. Maakt niet uit waar ik zal wonen. Maar ik ben uw slaaf. En omdat u goed bent, weet je wel. Ik hoef er zelf niet meer over na te denken. U bent gewoon goed. U bent zo ontzettend goed. En dan geef je jezelf aan hem. Dan komt er een bevrijding over je heen. Doe er allemaal niet meer moeilijk over te doen. Want de centurion zei, ik zeg tegen die man, doe dat. En hij doet het. En ik sta zelf onder gezag. En mijn baas zegt, doe dat en ik doe het. Wil je nog rust in je leven? Of je hebt die kracht ervaren? Laat ons even meegenieten. Over die proppen nog steeds. Ja, gek dat dat op belastpieren werkt. Het is gewoon zulke realiteit, weet je. Ja. Oké, zullen we gaan staan? Juri. Ja. En Paul ook, ja. En we gaan niet aanbidden. We gaan ook niet voor je bidden, want dat helpt helemaal niet. Ik kan mijn handen op jou leggen, maar daarvoor weer geen slaaf van Christus. Dat is een besluit van jezelf. Je mag wel, als je dat proeft of voelt in je hart, mag je best naar voren komen en je knielen als een symbool naar God toe. Maar het gaat om je hart, het gaat om de beslissing van jou. En ik ga vragen of God in je hart spreekt. En wat jij moet doen, en wat er moet veranderen in jouw leven, of jij je leven echt wel, hij zal spreken. En tot een ieder spreekt hij anders. En daar heb ik weinig mee te maken, dat is tussen jou en God. Maar dan zoek jezelf maar uit met God. Ik ga daar niet voor bidden, want het opleggen van handen helpt hier helemaal niets bij. Het is namelijk een beslissing van jouw hart die je neemt. Daarna gaan we nog wel kijken wat God nog voor de rest gaat doen. Maar eerst gaan we dit doen. Dus ik wil dat je wat speelt. En dat je je richt op God. Richt je maar op God en vraag hem. Vraag hem of hij tot je spreekt.